Liefde gemeente, in het noorden van Israël, daar waar de bronnen van de Jordaan zijn, waar het gedruis van de watervallen gehoord wordt, waar de ravijnen het geluid weerkaatsen, daar buigt een mens zich neer. Een mens in de eenzaamheid en in de ellende. In dat onherbergzame gebied in het noorden van Israël. Wie het is, we weten het niet. Misschien is het een leviet, een tempeldienaar die ooit in de tempel diende. Is het een van de kinderen van Korach? Maar misschien kent u hem. Misschien kunt u volgen wat deze dichter zegt. Herkent u in uw hart waar hij het over heeft? Want dat is uitdrukkelijk de bedoeling van deze psalm. Het is een onderwijzing, zo staat er. Een leerdicht. Waar mensen geestelijk onderwijs uit ontvangen. Voor de opperzangmeester geschreven. Bedoeld voor alle mensen die in de tempel kwamen. Om onderwijs te ontvangen. Die met hun godsverlangen naar die tempel kwamen. En uit deze psalm hun hart verklaard kregen. Een geestelijk leerdicht. Daar laten we samen naar gaan luisteren. Het thema dat mij vanavond werd aangereikt is Gods verlangen. Het staat ook boven deze psalm in deze uitgave, verlangen naar God. Gods verlangen. De eerste gedachte, hoe dit verlangen beschreven wordt. Want de dichter gebruikt het heel bekende beeld onder ons van dat hert dat schreeuwt naar de waterstromen. Ten tweede, op wie dat verlangen gericht is. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En ten derde, hoe dat verlangen vervuld wordt. Want hij heeft het over verschijnen voor Gods aangezicht. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Dan wordt dat verlangen vervuld. Gods verlangen, dat is het onderwerp van deze psalm. Hoe dat verlangen beschreven wordt, op wie dat verlangen gericht is, en hoe dat verlangen vervuld wordt. We weten, gemeente, dus niet wie de dichter van deze psalm is. We weten wel voor wie hij het geschreven heeft. Voor de opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. En wie de kinderen van Korach zijn, dat weten we. Het was dat nageslacht van een van die opstandelingen in de tijd van Mozes in de woestijn. Korach, Datan en Abiram. Opstandig tegen Mozes. Ze hebben zijn leiderschap betwist. En een vreselijke straf werd over hen en over hun gezin uitgevoerd. Ze voeren levend ter helle. De aarde opende zich en ze werden levend begraven. Behalve die kinderen van Korach. Was dat omdat die kinderen van Korach minder opstandig waren? Was dat omdat ze toch wat vromer waren? We lezen er niet van. Maar God maakte onderscheid waar het niet was. En gemeente, dat doet hij toch altijd. God is de soeverein. Hij maakt onderscheid waar het niet is. Hij geeft geen rekenschap van zijn daden. Dat nageslacht van Datan en Abiram kon hem niet beschuldigen. En het nageslacht van Korach kon zich nergens op beroemen. Dat nageslacht van Korach, dat werd ook nog een plaats gegeven in de tempel, onder de tempelzangers. En om een woord van wijlen dominee van der Ent aan te halen, daar zingen de grootste zondaars boven iedereen uit. Zou het voor hen geen wonder geweest zijn? Net zoals voor ieder die uit de duisternis wordt getrokken tot Gods wonderbare licht, dat God het op hen gemunt had, zal het geen vraag blijven. Waarom was het op mij gemunt? Zoveel gaan verloren. En gemeente, juist dat, dat wonder en dat besef, die opzoekende genade van God, dat geeft de gloed aan deze psalm, dit Godsverlangen. Deze dichter, hij kende God, hij kende de opzoekende liefde van God. En hij mist God. Nogmaals, we kennen de omstandigheden niet, hoe hij daar in dat hoge noorden van Israël terecht is gekomen. Maar uit de psalm leren wij wel dat het niet alleen de geografische afstand is tussen hem en tussen de tempel waar God woonde en troonde, maar dat het ook iets van zijn godsgemis in zijn hart reflecteert. Hij mist God. Hij heeft betere tijden gekend. En hij refereert eraan hoe hij naar de tempel opging onder de feesthoudende menigte. En nu zit hij daar in dat hoge noorden. En datgene wat hij in de natuur om zich heen ziet, dat beschrijft precies wat er van binnen omgaat. Het is daarin die streek die vandaag de dag de Banias wordt genoemd, Caesarea Philippi, en in ieder die daar geweest is, die kan zich dat voorstellen. De afgrond roept tot de afgrond, die ravijnen. Het gedruis van de watergoten, die watervallen die daar klinken. En zo is het nou van binnen bij hem ook. Het rommelt, het kookt, alles staat, is in beweging. En hij verwoordt ermee hoe zijn verhouding op dit moment is tussen hem en tussen God. Er is niet alleen een afstand tussen hem en Jeruzalem, maar er is ook een afstand tussen hem en de Heere zelf. En hij kan het niet veranderen. En dan haalt hij dat heel bekende beeld aan van dat hert. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Gelijk een hert. En nu zijn er verschillende verklaringen voor wat deze dichter hier zou bedoeld hebben. De heel bekende verklaring is die we ook in onze psalmberijming aantreffen, die allereerst door Petrus Dateen zo is verwoord. Gelijk een hert gejaagd, o Heere, dat verse water begeert, alzo dorst mijn ziel ook zeren naar u, mijn God, hoog geëerd. En onze berijming heeft dat overgenomen. Het heigend hert der jacht ontkomen. Nou, zo staat het er niet in de onberijmde psalm, maar het zou zomaar zo gebeurd kunnen zijn. Een hert dat opgejaagd is door zijn door de jagers, dat ontkomen is en dat uiteindelijk ergens hoog op een heuvel staat en dorstig is en met trillende flanken staat uit te hijgen. En beneden in het dal, daar hoort het een beekje murmelen en het ruikt het water. En het beest heeft dorst, maar het kan niet bij dat beekje komen. En dan schreeuwt het naar dat water. Of een ander beeld wat ik bij de verklaarders aantrof, dat een hert op een plaats komt waar normaal gesproken water stroomde. En waar hij normaal gesproken zijn dorst altijd leste, maar dat beekje dat is opgedroogd. En hij zoekt daar tevergeefs naar water. En opnieuw datzelfde beeld, hij schreeuwt naar dat water, maar hij kan er niet bij. En dat is wat deze dichter probeert te zeggen. Dat is de beschrijving die hij geeft van zijn godsverlangen, middels dat hert dat naar water verlangt, maar dat er niet bij kan komen. En zo zegt hij: dorst mijn ziel tot u, o God. Nou, gemeente, laten wij allereerst maar even vaststellen dat dat eigenlijk al een groot wonder is. Het is een onaangename ervaring. Echt dorst te hebben en ook geestelijke dorst te hebben. Want dan leef je in je gemis. Dan heb je niks, dan voel je je eigen ellendig en arm. God te missen. Maar gemeente, goed beschouwd ook al, is dat een onaangename emotie en ervaring. Het is toch al een wonder als een mens daar iets van mag beleven. Want dat is toch bepaald geen aangeboren eigenschap. Wij worden niet met Gods verlangen geboren. Het is niet iets wat uit ons natuurlijke bestaan opkomt. Dorsten naar God. De profeet Jeremia moest het op last van God zeggen. Mijn volk heeft twee boosheden begaan. Mij, de springader des levende waters, hebben ze verlaten. En ze hebben zichzelf gebroken bakken uitgehouden. Bakken die geen water kunnen houden. Dat is de mens van nature. Die verlangt niet naar God. Die heeft God verlaten. Die zoekt niet naar het levende water, niet naar de springader van het levende water. Maar die heeft gebroken bakken. Daar zit geen water in, maar daar zit het modder in. Alle dingen die vergankelijk zijn, daar gaat de dorst van het natuurlijke hart naar uit. Dorst naar rijkdom. Dorst naar aanzien onder de mens, naar eer. Dorst naar macht, naar hoge posities. Dorst naar plezier te maken in het leven. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Daar dorst het natuurlijke hart naar. Dorst naar de wijsheid van de wereld, naar de wetenschap, naar kunst, naar schoonheid. Enfin, u kunt het zelf al allemaal aanvullen. Wat leeft er in ons hart? Wat leeft er in de wereld? Waar dorst de mens naar? En waar zoekt de mens dat die dorst mee te laven? Met geld, met sport, met muziek, al die dingen, brood en spelen. Maar die dorst, gemeente, die wordt nooit gelest. Voor die dorst naar de zonde en naar de vergankelijke dingen, daar is geen middel voor. Maar die eindigt zoals de Heer Jezus dat zegt. Heel ernstig zegt. In een eeuwig dorsten. Als hij beschrijft hoe dat de rijke man, die zo gedorst heeft naar al die rijkdom en naar alles wat hem in zijn vlees kon behagen, zijn ogen opslaat, zijnde in de pijn. En die vraagt of dat Lazarus naar beneden kan gaan, naar de aarde, dat hij het topje van zijn vinger in het water kan steken en hem een druppeltje op zijn tong kan geven, want zo zegt hij, ik leid smarten in deze vlam. Dat is gemeente waar het op uitloopt. Als die dorst ons leven nog vervult. En als we nog steeds grijpen naar die gebroken bakken. Die geen water kunnen houden. Waar niet dat levende water in te vinden is. Maar waar alleen dat modder van deze wereld te vinden is. En deze dichtergemeente die wil ons in deze onderwijzing, in dit leerdicht leren dat we dit moeten leren kennen. Dat we deze dorst moeten leren kennen. Dat het in de bekering niet buiten het godsgemis gaat. Dat zal een ieder die de Heere vreest toch herkennen. Dat was toen zo in de tempel van Jeruzalem dat mensen naar de tempel kwamen en deze psalm zongen en daar hun hart in verklaard zagen. Dat is vandaag nog niet anders. Ieder in wie God zijn genade gaat verheerlijken, die kent iets van dit godsgemis. Die kent iets van dat Gods verlangen. En deze dorstgemeente, dat is iets wat op bepaalde momenten in het geestelijke leven ook weer terugkeert. Want deze dichter, zoals ik al eerder zei, die kende de Heer. Het was iemand die God vreesde, want hij was eerder in de tempel. Met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Hij wist van de verlossingen van Gods aangezicht. Hij kende Gods genade. Maar door omstandigheden was hij het zicht op die genade weer kwijtgeraakt. Was het omdat hij een zware zonde had gedaan? Want dan zien we dat in het leven van Gods kinderen, ook in de Bijbel, dat God zijn aangezicht verbergt. We hebben gelezen en beleden met de Dordtse leerregels dat dat voorkomt in het leven der genade. Dat God reden ziet om zich te verbergen. En de verberging van het aanschijn des verzoende Gods, zo zeggen de leerregels, is bitterder dan de dood. En dat hoor je in dit leerdicht doorklinken. In die diepe nood van deze dichter. Hij mist God en hij kan God niet missen. En hij verlangt naar God, maar hij kan op eigen krachten niet bij God komen. Hij dorst naar het levende water. Maar hij kan er niet bij komen. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Er staat er in het Hebreeuws, gelijk een hinde zich uitstrekt naar dat water. Maar er niet bij kan. Dat is de beleving van deze dichter. En ieder die dit genadeleven kent, die zal in meer of mindere mate wel iets van dit godsgemis herkennen. En is het juist niet daarom, gemeente, dat deze psalm in de kerk van de Heere zo geliefd is? En zo graag en zo vaak gezongen wordt. Omdat er iets van herkend wordt wat deze man beleefd heeft. Hoe het in zijn hart kookte en bruiste. Hoe hij verlangde naar God. En hoe hij schreeuwde tot God. En nogmaals, gemeente, dat is al een wonder als dit zo beleefd mag worden. Het is een wonder als je bemerkt dat God zijn aangezicht verbergt. Er zijn zoveel mensen die weten dat onderscheid niet eens. Die kunnen niet het verschil aanwijzen of dat Gods aangezicht in gunst tot hen gewend is of dat God zijn aangezicht verbergt. Die kennen niet eens de ervaring van dat vriendelijke aangezicht dat vrolijkheid en licht verspreidt. Dus het is al een wonder, gemeente, als dat herkenning mag geven. En als we mogen bemerken dat er een verschil is tussen Gods vriendelijke aangezicht en de verberging daarvan. Maar iemand die dit beleeft, gemeente, die deze dorst en dit Gods verlangen beleeft, ja, die is nergens mee te helpen. Die kan nergens mee gelaafd worden. Die is nergens mee tevreden te stellen dan alleen maar met God. Zo is het in het dagelijkse leven toch ook. Iemand die echt dorst heeft. Nou, ik hoop niet dat u die ervaring heeft, maar misschien hebt u het wel eens meegemaakt, of dat u in het ziekenhuis lag, of dat u iemand bezocht die in het ziekenhuis was. Dan tref je soms dus mensen aan die echt dorst hebben. Nou, zo iemand is niet tevreden te stellen als je 1000 euro geeft. En die is zijn dorst niet kwijt als je hem naar een speelfilm laat kijken. Die wil maar één ding. Water. Dat is het enige wat zijn dorst kan lessen. En in het geestelijke gemeente is het niet anders. Iemand die werkelijk dorst naar God. Iemand die werkelijk naar God verlangt. Die heeft niks meer in deze wereld. Die kan het niet meer vinden in de zonde. Die kan het niet meer vinden in dit leven. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Mijn ziel dorst naar God. Zo zegt deze dichter. Hij beschrijft waar dat verlangen naar uitgaat. En dan voegt hij er nog aan toe, naar de levende God. En gemeente, dat is geen overbodige toevoeging. Dat is niet alleen maar iets van de poëzie. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Nee, deze dichter is in een landstreek waar het krioelt van de afgoden. Ook vandaag zijn daar de restanten nog van te zien. De Banias, waar Griekse tempels stonden. En ik weet niet of dat in die tijd al zo was. Maar in het Oude Testament wordt meerdere keren beleden, die afgoden leven niet. Die afgoden zijn dood. Ze hebben wel een mond, maar ze spreken niet. Ze hebben wel ogen, maar ze zien niet. Maar de dorst van deze dichter gaat uit naar de levende God. En van die God wist deze dichter, die God die heeft een hart. Deze God heeft een hart. Dat vol liefde zit voor verloren zondaar. De levende God. Die heeft oren. Die het geroep van ellendige mensen hoort. De levende God. Die heeft handen. Milde handen. En vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dat had deze dichter ondervonden. Deze God die heeft een mond. En uit die mond daar komen de woorden van het eeuwige leven. Deze levende God die spreekt woorden van troost en van vrede. Deze God die heeft armen, waarmee hij verloren zonen en dochters omhelst, om ze nooit meer los te laten. Mijn ziel dorst naar die God, naar de levende God. Op deze God is zijn verlangen gericht en dan verwoordt hij dat ook nog en dan vult hij dat in met beelden die ons aan de tempel doen denken. Die plaats waar hij misschien wel gediend heeft als tempeldienaar, als korachiet, als tempelzanger. En waar hij het aanschijn van de verzoende God heeft mogen aanschouwen. In die offers die daar gebracht werden. Op die altaar. Naar die God die zich daar en zo openbaart. Die zich in Christus als de barmhartige en als de genadige bekend maakt. Ja, want deze psalm, ook in deze schaduwendienst, ook lang voordat Jezus geboren werd in Bethlehem, gemeente, die staat vol van getuigenissen van de Heer Jezus Christus. Ook zo'n missende ziel, zoals in Psalm 42, die vond in de tempel Christus. Bij alle schaduwen die er dan ook nog overheen hingen. Maar daar zag hij het aanschijn van de verzoende God. In die offers die daar gebracht werden. In het bloed dat daar vloeide. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust. En daar trok het hart van deze dichter naartoe. Daar had hij, om het met dat oude woord te zeggen, betrekking op. Dat verstaan wij toch wel, gemeente, dat woord? Dat je er betrekking op hebt. Dat je hart er naar uitgaat. En ook al spreek je dan vanuit je gemis. En ook al durf je misschien nog geen bezittelijke voornaamwoorden te zeggen. En ook al ben je beschroomd om het je toe te eigenen. Maar je hart trekt er naartoe. Mijn ziel dorst naar God. Het verlangen in het diepste van je binnenste. En alleen bij die God, die zich in Christus daar openbaart bij die altaren, alleen daar kan die dorst gelest worden. Alleen daar kan dat verlangen vervuld worden. Deze dichter beschrijft het ook als hij zegt, wanneer zal ik dan ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Wanneer zal ik ingaan? Hij bedoelt te zeggen, wanneer zal ik weer naar de tempel mogen? Wanneer zal ik weer naar dat huis van God mogen? Naar die plaats waar God van gezegd heeft, daar zal ik wonen naar mijn raad. Daar zal ik wonen naar mijn lust en hier vind ik in eeuwigheid mijn rust. Het hart van deze man trok naar die tempel toe. Er zijn wel eens mensen, gemeente, die zeggen, ja, ik geloof wel, maar ik ga niet naar de kerk. Daar hoef ik niet voor naar de kerk om te geloven. Daar zou de dichter van Psalm 42 het niet mee eens geweest zijn. Deze dichter die wist zich geen raad. Dat hij niet naar de tempel kon. Hij wist zich geen raad. Dat hij niet naar de altaren kon en dat hij die offers niet kon aanschouwen. En is dat vandaag toch niet anders, gemeente? Ieder die deze geestelijke dorst kent, ieder die dit Gods verlangen kent, die trekt toch naar die plaats waar de taal van het bloed klinkt. Waar de taal van het bloed klinkt. Dat is toch onder de verkondiging van Jezus Christus en dien gekruisigd. Wel, daar trekt zo'n dorstige ziel naartoe. Daar waar God van gezegd heeft, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben ik in het midden. En daarom is ook het hart van deze dichter zo verlangend om naar het huis van God te gaan. En hoor je dat verlangen in al die psalmen doorklinken? Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u te eer ter ere hebt opgericht. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Gemeente, herkent u iets van de taal van deze psalm? En heb u het ook wel eens echt met uw hart meegezongen? Hoe lieflijk en hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heere voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. En gemeente, dat heeft dus alles te maken met datgene wat daar op die plaats gebeurt. In die oude bedeling moest men daarvoor naar het heiligdom in Jeruzalem. In die tempel. Bij die altaren, daar werden de offers gebracht. En als zo'n Israëliet daar nou naartoe ging, en als hij dat nou gelovig deed, want dat was natuurlijk in die tijd ook niet zo vanzelfsprekend. Ook toen was er onderscheid, er was ook zoveel Israël, wat wel Israël heette, maar het in feite niet was. Dat ook alleen maar een stuk godsdienst naleefde, maar er waren er ook die dat gelovig deden. En die namen dan zo'n lammetje mee of die gingen ermee naar de priester toe. En die stonden daar met een hart vol schuld. En dan legden ze de handen op dat kopje van dat dier. En symbolisch werden de zonden dan overgedragen. En als ze dat mes dan in dat diertje zagen verdwijnen, dan dacht zo'n gelovige Israëliet: ik verdien dat. En jij moet het ondergaan. En bij het zien, gemeente, van dat offer werd de dorst van deze Israëliet gelest. Werd het verlangen naar God vervuld. Daar bij die offers en bij die altaren. Gemeente, zo brengt deze psalm ons dus bij dat lam. Bij dat lam van God. Dat op Golgotha moest ervaren dat God daar zijn aangezicht verborg. God sluit zich af voor zijn zoon. En deze psalm, de inhoud daarvan wordt door de Zoon van God op het diepste beleefd. En we horen hem klagen: mij dorst. Nou, wie kan er ooit zo naar God hebben gedorst als de man van smarten op het kruis van Golgotha? Wie kan er ooit zo naar God hebben verlangd als de Zoon van God zelf? Gemeente, je hoort wel eens mensen zeggen: dit of dit is mijn psalm. En daar wordt psalm 42 ook nog wel eens aangewezen. Dat is mijn psalm of dat is de psalm van je vader. Of... En we begrijpen wat iemand daarmee bedoelt. En we kunnen daarin komen. Maar gemeente, dit is de allereerst zijn psalm. Dit is allereerst de psalm van de Zoon van God. En we horen de Zoon van God in deze psalm al klagen. Daar uw baren en daar uw golven mijn benauwde ziel vervaren. Hij heeft gedorst zoals geen ander mens op deze aarde gedorst heeft. Niet lichamelijk en niet geestelijk. En we horen de Zoon van God in deze psalm klagen. Ik zal tot God mijn steenrots spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Waarom, mijn God, hebt ge mij verlaten? Maar het is juist zo en het is juist op deze manier en het is juist daarin. In die godsverlatenheid van de Zoon van God. In de dorst van de man van smarten. Dat de zielendorst van deze dichter is gestild. En dat lijden in dat sterven van het Lam van God, daar ligt ook vandaag, gemeente, een fontein in. En laten wij onze lege emmers maar laten zinken in die levensbron, die daar op Golgotha is geopend. In dat dorstende Lam van God, voor wie God zijn aangezicht verbergt. Die daar in de eenzaamheid gehangen heeft en die vanaf dat kruishout laat horen. En dit deed ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En zo is er in deze wonden van deze man van smarten een fontein van levend water te vinden. Geopend tegen de ongerechtigheid en tegen de zonde. En uit hem stromen de rijkste beloften voort. Voor de armste zondaar. Wie dorst heeft. Die komen tot mij. En die nemen het water des levens om niet. Want ik heb de prijs betaald voor dat levende water. Ik heb mijn ziel uitgegoten in de dood. En zo de schuld aan God betaald. En als dat de dingen zijn, gemeente, die ons drukken. Ook in dat Gods verlangen, in dat uitzien naar Gods genade. Hij is de levensbron. En wie bij hem mag drinken, die zal niet dorsten in der eeuwigheid. En als wij ons van God verlaten weten, en als het soms zo stil is, en als ons gebed niet verder lijkt te gaan dan het plafond van onze kamer. Denk dan eens aan die Zoon van God. Die daar aan het kruishout van Golgotha gehangen heeft in zijn godsverlatenheid. Opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Gemeente, wat een heerlijke en wat een kostbare beloften staan er in de schriften. Voor dorstigen. Hoor. De geest zegt. En hoor, de bruid zegt, kom. En die het hoort, die zeggen kom. En die dorst heeft, die komen. En die wil, die nemen het water des levens om niet. Om daar het wonder te mogen ervaren, gemeente, dat er genade is. Overvloedige genade. Nee, niet voor vrome mensen. Niet voor mensen die nog iets van verdienst en waardigheid in zich hebben. Maar voor kinderen van Korach. Opstandelingen. Die het verdorven hebben. Die het verbeurd. Die het verzondigd hebben. Die naar recht. In een eeuwige afgrond zouden moeten wegzinken. Maar juist zulken. Die vanuit die diepten roepen tot God. Die verlangen naar God. Die zullen bij deze God nooit beschaamd uitkomen. Want hij belooft de levensbron te zijn. Hij belooft het water des levens te geven als stromen op het droge. Welzalig hij dan, die al zijn kracht en hulp alleen van God verwacht, want die worden verkwikt door die regen die hen overdekt. Die worden verkwikt door dat levende water. Amen.